Goedemorgen, Geert. Gisteren heb ik gezegd dat ik iets zou zeggen over Kuan Yin. En dat zal ik ook doen. Maar ik zal het wel proberen in een iets grotere achtergrond. Kuan Yin kun je bij alles betrekken. Dat hebben we gisteren al gehoord in die tekst die wij zongen. Als iemand gered kan worden door een Boeddha, door een Bodhisattva, en dat wordt alles opgesomd wat er bestaat. Alle mogelijkheden van het bestaan eigenlijk. En overal kan dat wat dan toch uitgedrukt wordt met een symbool, met een archetype, dat luisteren naar de smeekbeden, dat kan overal in tot leven komen. Overal in. Misschien is dat het meest ontroerende van die tekst voor mij nog altijd als ik hem hoor. En tussen haakjes, het is een tekst die weliswaar in het oud-Chinees, in Japan en China, in alle Zen-kloosters, wordt gereciteerd, dagelijks. Hij is in werkelijkheid veel langer. En er wordt veel meer opgezond. Een hele hoop dingen waar wij geen raad mee weten. Maar eigenlijk wordt gezegd dat heel de werkelijkheid die onpeilbaar is, die onbekend is, ja, een eigenschap heeft, maar dat klinkt niet goed, een warmte heeft, een hart heeft, het hart van liefde en mededogen, heet het in een tekst die wij waarschijnlijk, als Paul het goed vindt, vanmiddag gaan zingen, dat in alles klopt. Overal klopt. Ook al begrijpen wij soms niet wat in ons en in het leven op ons afkomt en wat er gebeurt. Dat is onpeilbaar en dat is onbegrijpelijk. En dat onpeilbare en onbegrijpelijk wordt elke keer opnieuw uitgedrukt. En midden daarin die gelofte. Midden daarin die onmogelijke gelofte van erbij te blijven. Ook in een andere hymne, waarin, laat ik zeggen, de warmte en dat hart tot uitdrukking komt. Want het is allemaal maar proberen wat gebeurd is in de loop van de geschiedenis van de religie, van het boeddhisme. Elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw, want elke keer verstarren worden. En in een tekst, de hymne aan de wijsheid, voorbij alle wijsheid, waar ik het ook over wil hebben, daar duikt dat opnieuw op. Op een manier die, denk ik toch, voor mij in elk geval warm is en aangrijpend en ontroerend. Het is gestalte van een moederlijke, vrouwelijke gestalte. En ook vaak uitgebeeld. De mooiste uitbeelding, die staat nu weer in Indonesië. Dat wordt beschouwd als de mooiste expressie überhaupt van de boeddhistische kunst. De wijsheid, voorbij alle wijsheid. En daarna hebben we, daarnaast Kuan Yin, zij die luistert naar de noodkreten. En dat zijn allebei dus verrassende beelden denk ik, veel mensen die met het boeddhisme in aanraking komen. Want het is niet het bekendste geluid. Maar ik zou er toch iets over willen zeggen. Ook al omdat in de pogingen daar iets van te verwoorden, Sutra van Kuan Yin en hymne aan de wijze, dat woord ondergrondelijke stilte genoemd wordt. Jij ondergrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Het is al typisch dat het een jij is. Maar als we heel eerlijk zijn, is dat wat we het diepst in ons hart, wat we allemaal diep in ons verlangen, dat er een jij is. Dat het warm is. Dat het niet een abstractie is. En niet een object. Dat het leeft. Ik heb heel erg veel geleerd van een Chinese chanmeester, niet mijn eigen chanmeester, die altijd de woorden aanhaalde die ook, denk ik, in Japan wel eens door bepaalde zenmeesters, ik weet niet wie, herhaald worden. Als iemand vroeg waar gaat het om in het boeddhisme, dat hij dan riep in het Engels, hij sprak dan een paar woorden Engels, it is alive, het leeft, het leeft. En elke keer is alles wat het boeddhisme uitdrukt, elke generatie opnieuw, ook in onszelf steeds opnieuw, kijken waar woorden stollen, waar ze hard worden, waar ze in de weg gaan staan, waar ze doodgaan en dan maar wegkieperen. De Hartsoetra die wij gisteren citeren is één grote vuilnisbak, zeg maar. Al de mooie begrippen, alles wat we denken, alle plaatjes die we hebben, inclusief de woorden van de Boeddha, die ook weer kunnen stollen, wat de Boeddha zelf wist, voordat hij ging praten. Dat hij dat stemmetje hoort, hè, Mara, die zegt, kluizenaar, maak je geen illusies. Het is nog niet van je lippen, of het is alweer gestold, dus hou maar beter je mond. En dat hij dan toch zegt, nee, waar ik ben, kun jij, die stem, niet komen. Waar ik ben, dat geldt voor ons allemaal, dat is dat allerdiepste, hoe we het ook verwoorden, het is niet te verwoorden. Dat is nooit in woorden te vangen. En dat blijft altijd levend, altijd opnieuw. En dat breekt altijd weer door de woorden heen. En elke keer moeten we woorden weer achterlaten. De Hartsutra, het is zo belangrijk dat we die telkens zingen. Al lijkt het nog zo negatief. Het lijkt of er niks over blijft. Nou, dan is er helemaal niks. Wat is dat kil en kaal? Dat is de boeddhistische leegte. Maar het omgekeerde is, waar het ons wakker voor wil maken. Als het zegt, het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Gooi je plaatjes weg, want het is groter. Het is meer. Het is dieper. Het is onpeilbaar. Het is warmer, het is grenzelozer, het is meer nabij dan wij onszelf nabij zijn. Zoals het ook een keer ontroerend gezegd wordt. En dat geldt voor alles, voor alles. Voor alles wat we maar stamelend uitdrukken. Dat geldt voor verlangen, wat een verdacht woord kan zijn, inderdaad. In de vier edele waarheden van de Boeddha staat ook dat het leven lijden is omdat er gehechtheid is, wordt het vaak vertaald. Soms wordt het helaas vertaald door verlangen. Dat lijkt verschrikkelijk. Verlang alsjeblieft niks meer. Word een kille Nelis. En hou het zomaar uit als een ijspegel. Nee. De diepste betekenis is, het is verder dan waar jij je op het ogenblik aan hecht. Het is waar jij je aan vastklampt. Al is dat er nog zo'n het is groter. Het is dieper. En Kuan Yin en de wijsheid voorbij alle wijsheid, dat zijn ook maar stamelende expressies om dat duidelijk te maken. Dat het grenzeloos is en nabij en warm en diep. En meer, altijd meer. En van de Boeddha zelf, om daarmee te beginnen, we weten eigenlijk maar heel weinig wat hij echt gezegd heeft. Net als voor Jezus van Nazareth en Mozes. Maar wat hij zeker gezegd heeft, dat is dat onuitsprekelijke wat met hem gebeurde, hè, in de nacht van wat dan heet zijn ontwaken, dat hij over dat onuitsprekelijke zegt, dat meest bevrijdende, als je je in het begin onvrij voelt, dan is het een vrijheidsgevoel, dat het open gaat, dat het weer stroomt, dat het leeft, dan zegt hij daarvan, het is ook pratitya samutpada. Het is van de ene kant is het, Om dat woord uit zijn, uit de taal waarin het in het oude teksten van het boeddhisme vermeld wordt. Het is een ashraya paravriti. Sorry dat ik het erbij sleep, maar ik vind het zo'n aangrijpende uitdruk. Het is een fundamentele omkeer. Het is a revolution of the fundaments. Kunt u zich voorstellen hoe deze kluizenaar dat ervaren heeft tegenover alles wat hij eerder dacht. Zo op zijn kop, zo anders. Zo nieuw. Dat alles wat er eerder leek, dat dat zo bijna verwaait omdat het te klein is. En dat hij dan daarover gaat praten. En dat hij tegelijk zegt, wat dit is, samutpada. Het is levend, bewegend, scheppend, warm, vurig, zeg maar. Samutpada. Weg. Het wordt vaak heel klungelig filosofisch vertaald en ik kan niet veel met filosofische taal. Ik heb dat nog eens een keer ontdekt nu ik dat boek van Kierkegaard eindelijk afgeschreven heb. Ik ben blij dat het erop zit en ik zal het ook goed vieren. Maar de volgende keer gaat het weer echt over literatuur als ik kan schrijven. Maar daar staat wel, daar, in de vertaling, interdependent, levend, onderling samenhang, co-origination. Of je als het ware oprijst uit die bodemloosheid, uit dat onuitsprekelijke, maar wel in directe onderlinge verbondenheid. En als wij spreken over Kuan Yin, En de tweede deel van die sutra die wij gisteren zongen, dan hoort u dat. Als iemand gered kan worden door, dat is in feite een warme, levende, gloeiende, intieme uitdrukking van dat Sam Utpada. Dat web van Indra, waarbij we allemaal met elkaar verbonden zijn. En waarbij allebei bijdragen aan dat grote mysterie waar we geen tonden van begrijpen. Al denken we soms van onszelf, ik sta alleen maar in de weg aan dat grote gebeuren. Dat kan ook dat je dat denkt. Dat het zo dicht is dat je denkt, dit is niks. Maar oordeel niet. En allereerst, oordeel niet over jezelf. Misschien is dat het moeilijkste. Dat is wat ik van Fortman leerde. Oordeel ook niet over jezelf. Veroordeel zeker niet. Wij weten niet wat onze kleine plek is in dat oneindig grote geheel. Maar wij doen iets. Al is het maar zitten. Al is het onze handen vouwen. Al is het zingen. Al is het, ik weet niet wat voor klein onnozel iets. En wij weten niet hoe het werkt. Niks met energie, wij weten het niet. Maar het werkt. Het werkt. Dat van het hart werkt. Dit is het hart, doe hier jouw werk. Heet het in een van de teksten. He? Misschien is dat woord hart ook een keer opnieuw ontdekt. De Hartsoetra is niet voor niks de Hartsoetra, omdat dat in een tijd waarin veel dingen verstard leken, ook in het boeddhisme, dat gebeurt overal, het opnieuw ontdekt moest worden. De levende warmte. En dan duikt dat hart. Het hart dat luistert. Hè? Het is van alle zingeving de volheid, wordt er dikwijls gezegd zo. In zo'n oude tekst dat het in het Pali opgelezen wordt. Maar het blijft allemaal stamelen. En wij blijven begrippen en beelden en woorden gebruiken. Goddank ook beelden. Er is een Chinees spreekwoord dat zegt, één beeld doet meer dan 1000 woorden. Woorden klinken kil, dat weten we allemaal. Misschien houden we daarom niet iedereen, sommigen. We zijn ook allemaal heel verschillend. We zijn allemaal zo verschillend, maar misschien houden we toch veel meer van, laat ik zeggen, ja, dat mag ik niet zeggen, de Russisch-orthodoxe liturgie met muziek en iconen of Tibetaanse kunst en zo. Maar de uitdrukking in een beeld is soms nabij. Daarom houden we toch ook van kunst. Dat is toch zo? En daarom schrijven Russische dichters wel eens, kinderen en kunstenaars die leven nog met beelden. Die beelden het niet met begrippen uit. Begrippen, wat maakt het gauw dood? Dus uitkijken met begrippen, ook die van mij. En daarom maar beelden, Kuan Yin. Het is meer dan een woord. En de wijsheid voorbij alle wijsheid is meer dan een woord. En het zijn allebei vrouwelijke, moederlijke gestalten. En dat is goed. Dat is goed dat in de geschiedenis van de mensheid en de religie dat ook ontdekt wordt. Dat dat ook een kans van uitdrukking krijgt. En ik onderstreep dat zo, omdat ik een keer een heel wonderlijke uitspraak las van Daisen Suzuki daarover. Misschien heeft u Daisen Suzuki onlangs op de, hoe heet het, de televisie gezien, op de Bos. Heeft u dat gezien? Aangrijpend, hè? Vooral wat hij zegt over het einde van zijn leven. Hoe nood daar is aan de warmte. En voor hem is het dan Amida Buddha, de zuivere landrichting. En daar kwamen ook mensen uit die andere richting in het boeddhisme die die warmte toch meer uitdrukken. En het is bijna altijd dat als mensen ouder worden, ook zenmeesters, ook mijn eigen zenmeester, het laatste wat hij zei, kort voor zijn dood, tegen de vrouw van Louise, tegen de man van Louise, dat was, het allerbelangrijkste is Kuan Yin. Terwijl ik hem ken, en 25 jaar meemaakt als de man van de koan, van de onmogelijke vraag, maar altijd met warmte. En wel deze Daisen Suzuki in een heel ander boek, over een heel ander onderwerp. Het is niet eens hier bekend, over het Japanse karakter, waar hij niet zo heel erg happy mee is. Japanners zitten vreemd in elkaar, maar wij ook, denk ik. Dan zegt hij iets heel wonderlijks in een gesprek met een christelijke theoloog. Dan zegt hij, zoals in het Westen, bijna spontaan, of hoe dan ook, het belangrijkste religieuze archetype, het beeld is de man, de vader, God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest ook nog een Heer, wat helemaal niet waar is, want in sommige richtingen is het in de Syrische kerk is dat anders. En ik heb ooit een vertaling gemaakt van het Veni Sancte Spiritus, waarin ik dat vrouwelijke naar voren laat komen. Hè? Troosteres en moeder van de armen. Voor mij is dat dichterbij. Sorry, voor mij is dat. Maar Taisha Suzuki zegt, in het oosten is die diepste expressie van het onnoembare, als we dan toch een beeld maken, altijd de moeder geweest. Want, en dat zegt hij heel voorzichtig, waarschijnlijk meer dan de vader is een moeder, grenzeloze ontferming die niets buitensluit. Daar kun je niet uitvallen. En dat dat vertaald wordt, dat dat ook een plaats krijgt, het blijft stamelen, goddank. Dat is wat deze teksten doen die wij citeren. Dat is wat Pessoa doet. Hè? Fernando Pessoa in een prachtige hymne, Ode aan de Nacht, waarin hij bijna niet anders kan dan ook dat aanspreken als een jij. Wat we toch altijd doen. Dat is toch ons diepste verlangen. Dat is ons diepste verlangen. Dat is ook waar de Boeddha over spreekt als hij zegt, hè, laten we nog even terugkomen tot dat griezelige woord verlangen. Dat verdachte woord. Hè. Dat er zo'n fundamenteel onderscheid is tussen klesa, hè, dat is verlangen als gehechtheid. Hè. Dit wil ik, en als ik dat niet krijg, dan hoeft het voor mij niet meer. Die neiging hebben we allemaal. Soms zijn dingen ons zo, laat ik zeggen, zo kostbaar, of zo in onze ogen, dat daar eigenlijk gezegd wordt, nee, het is nog groter. Uit dat allergrootste kun je niet vallen. Dat is zo, dat is bodemloos. En het is tegelijk grenzeloos als liefde en het is het meest levende. Maar blijft een wonder om daarover gewoon maar iets te zeggen. Maar Pessoa kan ook niets anders dan dat uitdrukken. En Rilke kan iets anders dan dat uitdrukken. En de boeddhistische teksten doen dat ook. En daarom reciteren wij die. En dat heeft te maken met een ander boeddhistisch woord, wat de Boeddha ook noemt, wat in de oudste teksten staat, tegenover dat klesa, dat gehechte, dat is Samveka. Samveka is die diepste beweging van ons hart naar wat? Naar dat waar Augustinus over spreekt als hij zegt, onrustig is ons hart totdat het zijn rust vindt in u. Datzelfde. Dat is een bodemloos verlangen waar alles bij betrokken wordt. Waar wij niet meer geïsoleerd staan. Dit is belangrijk voor mij. Dit is voor mij belangrijk. Nee, dit is voor iedereen belangrijk. Hier mag niemand uitvallen. Dat is die grenzeloze bewogenheid die uitgedrukt wordt door Kuan Yin. Dat grenzeloos betrokken zijn. Niet als iets boven en buiten, een soort godinnetje of wat dan ook. Dat kunnen we er allemaal van maken. Net zoals we van woorden stolsels kunnen maken. Maar een levende werkelijkheid die in iedereen leeft. Iedereen kan. We hebben in ons leven allemaal. Ik heb mijn leven eraan te danken dat er ooit op mijn weg mensen waren. Iemand was die voor mij een Kuan Yin was. En waar ik aanvaard was, waar ik mezelf niet eens kon aanvaarden. Zo grenzeloos. Al was het er maar één. En dat ik wist dat dat tegelijk iets is, dat is niet van mij. Dat is niet van die ander. Dat overstijgt het. En dat heeft te maken met dat Samveka. Dat is grenzeloos verlangen. Dat is wat Hisamatsu in zijn gelofte uitdrukt. Het diepe verlangen van de mensheid. Naar bevrijding van haar ware zelf. Maar laten we eerlijk zijn. Het is ook diep verlangen naar ontmoeting. Dat is even diep. Dat wordt misschien niet altijd zo uitgesproken, zeker niet in het boeddhisme. Maar daarom is het belangrijk dat de teksten van Kuan Yin daar wel over spreken. En daar wel uitdrukking aan geven. En ook die tekst, die prachtige tekst van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Gisteren hebben we er eentje gehoord. En die andere, die diepste, dat verlangen naar diepste ontmoeting met wat, met dat bodemloze. Ja, dat is verwoord door een van de belangrijkste boeddhisten uit de Indiase traditie. De leraar waarschijnlijk, heel veel dingen zijn hier, waarschijnlijk van Nagarjuna. Nagarjuna wordt beschouwd als na de Boeddha de belangrijkste vernieuwer. Die probeerde opnieuw in een eigen taal, zoals we dat elke keer weer moeten, ook nu, met alle risico's, waarin Nagarjuna dan probeerde dat onuitsprekelijke van het boeddhisme opnieuw levend uit te drukken in woorden. En zijn leraar was Rahula Bhadra. En volgens andere teksten was het zijn leerling. In elk geval zo dicht bij die belangrijke figuur. En Rahula Bhadra, die ook geciteerd wordt in de litanie die wij zingen van, ik zal maar zeggen, van de ancestors. Waar is dat grote gebeuren verder gegaan in de geschiedenis? Dat weten we niet, op allerlei manieren. Vooral heel onbekend, de onbekende vrouwen die helemaal niet behoefte hadden aan een lineage en dat soort dingen, die dat van hart tot hart deden. Maar er was ook, laat ik zeggen, een meer traditionele lijn. Boeddha, Mahakasyapa, zegt de legende, Ananda. En een van die figuren daarin is Nagarjuna natuurlijk, maar ook Rahula Bhadra. Hij staat dus in alle zen-tradities, in alle lineage, in alle lijnen, in alle stambomen, wordt hij genoemd. Deze man die met zoveel aarzeling misschien uitdrukking geeft aan die wijsheidshymne, wees gegroet jij, en waarin verlangen naar ontmoeting uitgedrukt wordt. En als het al waar is, wat de diepste oproep van de zen is, om elke keer opnieuw een eigen, levend, uniek uitdrukking te geven aan dat onuitsprekelijke, al weet je dat het maar voor even is. Dit is een belangrijke. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Voor mij is het zo. Daarom kan ik er alleen maar zo over praten. Ik kan ook over andere dingen praten die niet voor mij leven, maar dan is het dood. En hoe ouder ik word, hoe minder ik dat wil en kan. Ik kan het niet. Voor mij is ontmoeten zo wezenlijk. Of het nou literaire teksten zijn, of van atheïsten. Daar heb ik ook prachtige teksten van, die ditzelfde proberen uit te drukken. Of dat het in de christelijke of de Joodse traditie uitgedrukt wordt. Hè. In de Joodse traditie, een prachtig boek van een Joods-Russische schrijver, Chaim Nachman Bialik, die gedichten heeft geschreven en ook stukken proza over de Shechina. Dat is eigenlijk het goddelijke, dat is dat onuitsprekelijke goddelijke, maar dat in ballingschap gegaan is in onze wereld. In dat wat een boeddhist samsara noemt. In de geslotenheid, in de donkerte, in de uitzichtloosheid. En die in alles deelt. En dat dat voor sommige Joodse schrijvers reddend was, dat ze dat konden vervoeren. Of het nou een gebed is of een gedicht, het is minder belangrijk. Of het Shechina is, of dat het de moeder gods is. Of dat we het God noemen, of dat we het de leegte noemen, wat een kil woord is, sorry. Of de wijsheidshymne, of Kuan Yin. Het is allemaal uitdrukking van, zo staat het er, dat grenzeloze verlangen. Dat grenzeloze verlangen. Ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Bodemloosheid en lichtvol mysterie. En dat staat erbij, als wij niet gedragen worden door liefde, juist tot jou. En durf dat maar, dat is ook een sprong. Uiteindelijk is alles wat we doen en authentiek is een sprong, alles. Als we niet gedragen worden door liefde, juist tot jou, die we nooit uit kunnen drukken, in geen enkel beeld. Die we ook niet hoeven voelen. Want in diezelfde tekst staat, of we haar wel zien of niet zien, of wel voelen of niet voelen, dat doet er niet toe. Maar we zijn allemaal uniek en ook dat, en toch, als dat er niet is, die vonk, dat het open gaat, dat het grenzeloos meer is, dan blijven we gevangen in de web van begeerte en afkeer. En dat geldt ook voor woorden. Die woorden vind ik goed, die geven het aan, en die zijn niet goed. Het is allemaal maar één moment levend, even. En het is aan ons alleen, hoe is het voor mij, hoe is het voor jou? Durf ik bij mijn diepste verlangen te blijven, al weet ik dat ik het nooit uit kan drukken? En durf ik toe te geven dat dat te maken heeft met niet weten en toch naar ontmoeten. Grenzeloos ontmoeten. Grenzeloos thuiskomen. En dat drukken deze teksten uit. En vooral ook dat wij dat allemaal tot uitdrukking brengen. Dat het niet iets metafysisch boven en buiten is. Het leeft midden in onze werkelijkheid. Net als in de Joodse traditie de Shechina. In het verborgene. In de donkerste plekken. Waar je het niet verwacht. In het meest uitzichtloze, daar is het. Ook dat wat uitgedrukt wordt in die hymne van Prajnaparamita. Ook in die tekst van Kuan Yin. En ook, nogmaals, in de literatuur. Er is tekst, daar wil ik mee eindigen, een korte tekst van Kafka daarover. We weten allemaal misschien dat Kafka als schrijver, ook Joodse schrijver, daar zo mee met zijn bestaan geworsteld heeft en zo grenzeloos verlangd heeft en daar soms ook over schrijft. Het is een heel kort stukje en ik weet het niet eens goed uit mijn hoofd, mijn excuses. Maar ik zou daarmee willen eindigen, want het drukt precies uit wat de Hartsutra uitdrukt. Het is het achterlaten van bekende plaatjes. En het is het openhouden. En het is het vertrouwen tegen alle evidenties in dat het verdiept als ik bekende platen loslaat. De bekende afbeeldingen, de bekende woorden, de bekende voorstellingen, de bekende gevoelens. Dat is toch wat de Hartsutra doet. Gate, gate, zet die stap. En dat is toch het woord dat uit het hart komt. En Kafka probeert dat te doen in een paar woorden die voor hem een beeld oproepen wat voor een Joods religieus mens zo wezenlijk is. Als je de tempel binnengaat, als je het heilige de heilige binnengaat, wat de hoge priester op sommige dagen kon doen, op Yom Kippur, de dag van de verzoening. Wat trouwens een heel ontroerend verhaal over is. Misschien het meest ontroerend verhaal uit de Joodse traditie. Wat als een paar regeltjes staat in de Siddur, in het Joods gebedenboek. Over dat binnengaan in het heilige der heiligen. Voordat ik het van Kafka noem. Daar staat dat, ik denk dat het 100 voor Christus was. Dat de hoge priester, die moest het heilige der heiligen binnengaan op de dag van de verzoening. En buiten staan duizenden mensen. En hij weet wat ze vragen. Hij weet wat ze willen. Dat hij hun diepste wensen aan God voorlegt en uitspreekt en roept of schreeuwt om vervulling van die diepste wensen van al die mensen om hem heen. En hij voelt zich zo verschrikkelijk machteloos. Deze, ik weet niet hoe zijn naam, Sidugai of zo heet hij. Hij voelt zich zo machteloos. Hij weet, wat moet ik zeggen? Ik kan niks. En zij staan daar met hun verlangen om invulling. Ze weten zelfs niet wat ze verlangen. En ik moet een antwoord geven. Ik moet het uitspreken, die zegen. En zo gaat hij als een klein geslagen mannetje het heilige der heiligen binnen. En hij doet zijn schoenen uit. Je moet het heilige der heiligen, moet je je schoeisel uitdoen. Daarover dadelijk van Kafka. En op dat moment openbaart zich Yahweh aan hem. De onuitsprekelijke, de eeuwige. De eeuwige staat er. En dan worden de rollen omgekeerd. In plaats dat hij zegt, ik weet niet meer wat ik doen moet, zegt Yahweh. Zegen mij en vul mij in. Geef mij mijn naam. Zeg mij hoe ik ben. Zeg mij vanuit al dat grenzeloze verlangen wat op jou afkomt en wat in jou ligt. Hoe moet ik zijn? En dan spreekt hij, deze verloren mens, uit. Mogen jij van nu af enkel nog grenzeloos mededogen zijn. Grenzeloze liefde. Er staat zelfs bij, mogen er van nu af voorgoed uit uw hart verdwenen zijn alles wat nog wraak of recht of wat dan ook. Alles wat hard is. U ziet hoe dicht dat komt bij het beeld wat Daisho Tsuzuki schetst als hij zegt dat grenzeloos moederlijke naar voren komt. Het is of dat in dat kleine tekstje wat de sleutel is om het hele gebedenboek te lezen aangereikt wordt. Daar worden de rollen omgekeerd. Net als hier bij ons. Dat is Kuan Yin. Hier gebeurt het. Niet daarboven, hier gebeurt het. En tegelijk is het waar wat Kafka dan zegt. Ook ik ga het heilige der heiligen binnen. En ik weet niet hoe. Ik weet één ding. Om het heilige der heiligen binnen te gaan. En dan zegt hij erbij. En vooral het heilige der heiligen van ontmoeting. Wat dat ook is, ontmoeting. Naar de ander. Naar een ander. Naar een jij. Daar moet ik ook mijn schoenen uitdoen. Maar niet alleen mijn schoenen. Ik moet mij helemaal uitkleden. Ik moet naakt zijn. En ik moet zelfs mijn naaktheid afleggen. En alles wat aan die naaktheid voorbij ligt, moet ik afleggen. En tenslotte moet ik zelfs afleggen alles wat ik denk te voelen of te ervaren aan de warmte van de stralen die uit het onuitsprekelijke naar mij toekomen. Alleen als ik zo absoluut naakt ben, zeg maar als de Hartsutra, gebeurt dat wonder. Misschien dat zo'n laatste beeld, als wij die hymne zingen, het dichterbij brengt. En dat we ook durven toegeven hoe diep in ons het verlangen is naar grenzeloze ontmoeting. En grenzeloze nabijheid, zonder dat we daar verder ook maar iets over kunnen zeggen. We gaan terug de stilte in.